zijn of handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Psalm 40, vers 4, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Psalm 40, vers 4. In de eerste plaats voor de heilige wet Gods en zingen daarna uit Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis en wat daar meer volgt. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Vanmorgen het evangelie naar Matthäus, gemeente, daarvan het eerste hoofdstuk, te beginnen bij het eerste tot en met het 17e vers. Ik noem het dus uit het heilige evangelie naar Matthäus hoofdstuk 1, te beginnen bij het eerste vers tot en met het 17e vers. En daarna lezen wij uit Romeinen 9, Paulus' brief aan de Romeinen, hoofdstuk 9, daarvan de versen 1 tot en met 13. Romeinen 9, vers 1 tot en met 13. Maar eerst lezen wij samen Matthäus 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewoon Isaac, en Isaac gewoon Jacob, en Jacob gewoon Juda en zijn broeders. En Juda gewoon Fares en Zara bij Tamar. En Fares gewoon Esrom en Esrom Aram. En Aram gewoon Aminadab en Aminadab gewoon Nahasson en Nahasson gewoon Salmon. En Salmon gewoon Boas bij Rahab en Boas gewoon Obed bij Rut. En Obed gewoon Jessai. En Jessai gewoon David de koning. En David de koning gewoon Salomon bij degene die Uria's vrouw was geweest. En Salomon gewoon Roboam. En Roboam gewoon Abia. En Abia gewoon Aza. En Aza gewoon Jozefat. En Jozefat gewoon Joram. En Joram Ozias. En Ozias gewoon Joatam. En Joatam Achas. En Achas gewoon Ezekias. En Ezekias gewoon Manasse. En Manasse gewoon Amon. En Amon gewoon Josias. En Josias gewoon Jechonias en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewoon Jechonias Salatiel. En Salatiel gewoon Zorobabel. En Zorobabel gewoon Abiud. En Abiud gewoon Eliakim. En Eliakim gewoon Azor. En Azor gewoon Zadok. En Zadok Achim. En Achim Eliud. En Eliud gewoon Eleazar. En Eleazar gewoon Matan. En Matan gewoon Jacob. En Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Romeinen 9 en daarvan de versen 1 tot en met 13. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest, en dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is, want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broeders die mijn maagschap zijn naar het vlees. Welke Israëlieten zijn, welke is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloftenissen. En welke zijn de vaders en uit welke Christus is zoveel het vlees aangaat, de welke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods ware uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij alle kinderen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis, omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs, als zij uit één bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaagd. Tot zover. Laat ons samen bidden. Getrouw en barmhartige koning, wat hebben wij uw naam te prijzen, ook aan de morgen van deze dag, nu gij ons de gelegenheid geeft om hier in een stil en rustig samen zijn te komen, waarin wij samen naar uw woord mogen luisteren. Wat is het groot dat gij ons deze tweede adventszondag het leven en de gezondheid geeft, dat we hier mogen samenkomen om te luisteren naar uw stem. En deze stem klinkt altijd met majesteit en macht, omdat uw woorden, ook uw geschreven woorden, als even zoveel vuurvlammen zijn, die van de hemel neerdalen om het onze te verbranden. En dat hebben wij ook vanmorgen nodig, wij die gekomen zijn met zoveel van onszelf, met onze zorgen en met ons verdriet, soms ook met onze rouw. Gij weet dat hier een familie is die in de afgelopen weken geliefde man en vader moest afstaan, als ook een zoon. En we leggen hun verdriet en hun verlegenheid en de leegte die deze man heeft achtergelaten voor uw aangezicht neer. Deze lege plaats is een roepstem tot zijn vrouw en kinderen, tot de oude vader die we in het bijzonder aan u opdragen, maar niet minder ook al de familieleden, klein en groot, opdat zij u den Heere zouden zoeken terwijl gij te vinden zijt. Omdat u te zoeken ons hele leven, onze hele levenskracht, al onze levensjaren en dagen opeisen, en het bij ons niet gevonden wordt, maar door uw genade erin gelegd wordt. wil dat doen, Heere, naar de rijkdom van uw barmhartigheid. En de vertroostingen van u, die niet te klein zijn, uitdelen aan jong en oud. We bidden u voor de zieken die wij hebben in en buiten de gemeente. En bijzonder bidden wij u voor ons gemeentelid Dekker, die zo ernstig ziek is. Wil gij hem laten begeleiden door een wolk van gebeden. Niet alleen opdat gij zijn pijnen zou draaglijk maken, maar in het bijzonder opdat gij hem de ruimte in u den Heere zou verschaffen, die zo diep zijt neergebogen, om in onze allerdiepste ellende, dat is onze zonden en Godverlatenheid, in te komen. En door uw Heilige Geest daaraan verbonden te worden. We dragen aan u op, Heere, allen die verminkt zijn, gehandicapt, geestes of zenuwziek, al de vereenzaamden en de verlatenen, de vertrapten en de geslagenen, zij die onderliggen in de volkerenzee. We bidden u voor allen die vermalen worden door de oorlogsmachine, jong en oud. We bidden u voor allen die hongeren en die geen brood op tafel hebben. Wil het woord van het evangelie, waar gij het laat brengen, rijk zegenen door jongeren en ouderen samen. De jonge kerken van Indonesië en Afrika en waar ter wereld ook vastzetten in het eeuwig blijvend getuigenis van u, opdat deze mannen en vrouwen mogen worden gedragen, door uw hand geleid en door uw hand bewaard en door uw hand gezegend worden. Wil gij zorgen voor nieuwe arbeiders, ook uit onze eigen gemeente, doordat gij menige jongen het in het hart wilt geven om te staan naar het treffelijk ambt. En niet alleen naar het ambt van dienaar des woords, maar ook van ouderlingen, waarvan wij gehoord hebben dat twee van onze gemeenteleden deze roeping niet hebben aanvaard. Wij bidden u voor hen ook, die deze roeping hebben teruggegeven, omdat dat een hele zaak is. Wil gij daarin voorzien, maar ook met de anderen zijn die die roeping wel hebben aanvaard, en ze de nodige bekwaamheid en kracht en wijsheid en liefde geven tot het werk. Wil u de kerkenraad de wijsheid geven, opdat wij mannen mogen vinden die voor uw aangezicht mogen staan in alle gebrek en zwakheid. Zegen gij alle arbeid die van de gemeente uitgaat en bedoelt de eer van uw naam en de uitbreiding van uw koninkrijk. Verlos ons van een heleboel, opdat wij geraken tot het eigenlijke, dat is dat wij u vrezen en dienen al de dagen van ons leven, en dat ook in de plaats in de wereld waarin wij staan. Snijd alles af wat niet uit uw woord opkomt, omdat gij dat met onvruchtbaarheid slaat in het leven van onszelf en van anderen. Maar breng gij zelf met uw levenwekkende belofte door, opdat mensen er fiducie, vertrouwen in zouden hebben, dat gij, o God, uw eigen werk zegent en alle vleeselijke werken zult beschamen. Wil ons het woord openen aan de morgen van deze dag, opdat het mag vallen in hongerige monden en magen, die het verwerken en die deze dag ervoor gekregen hebben, om daar in het bijzonder mee bezig te zijn, als ook de andere dagen van de week. En wil gij gedenken, Heere, allen die geroepen worden dat woord te verkondigen, het zij ze er pas ingezet zijn of reeds langer. We bidden u genadig, Heere, ook voor de opleiding van dienaren des woords, en voor de hoogleraren die daartoe geroepen zijn. Denk aan uw kerk. Wil gij het afbraakproces starten, doordat gij zelf een opwekking, een revij, een reformatie schenkt in hoofd en in hart, in hoofd en in leden, opdat de vergaderingen der kerk weerspiegelingen mogen zijn van mensen die de grote schat en de buit van het evangelie liever hebben dan hun eigen leven. Verlos ons van alle aardse messiaanse verwachtingen die vandaag weer opgelden, waarin gij opnieuw van uw kruis wordt getrokken en tot een politieke aardse messias wordt gemaakt. Verlos ons van deze misvattingen, van deze dwalingen en dwaalgeesten, opdat wij u zouden dienen in de zuiverheid van uw woord en in de reinheid van de religie en de omgang met u. Ontferm u over ons in het bijzonder, heren, over onze verlorenheid. Want wat hebben wij meegebracht, ook in de afgelopen week, dan moeite en verdriet en strijd en zorg, ook vreugde en dankzegging voor alle zegeningen, maar bovenal zonden zonder getal. Wil ze ons genadig ontdekken en vergeven in het allerheiligst lijden en sterven van den Heer Jezus Christus uw Zoon, opdat wij met een goede conscientie voor uw aangezicht mogen leven, ons bekerend van onze zonden en ons oefenend in de vernieuwing van ons leven. Wij vragen het u in Christus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij willen u het woord des Heren bedienen uit Matthäus 1 en daarvan de versen 1, 2 en 3a. Ik noem u dus uit het evangelie naar Matthäus hoofdstuk 1, de versen 1, 2 en 3a. Daar lezen wij het woord van God als volgt. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewoon Isaac en Isaac gewoon Jacob en Jacob gewoon Juda en zijn broeders. En Juda gewoon Fares en Zara bij Tamar. Tot zover. We gaan nu eerst samen zingen uit Psalm 87, de versen 1, 2, 3, 4 en 5. Psalm 87, vers 1 tot en met 5. Terwijl gij dan de gelegenheid krijgt uw gave uit te geven voor de diaconie onze gemeente. Psalm 87, vers 1 tot en met 5. Het is ons een en andermaal opgevallen, gemeente, wanneer we de Bijbel lezen, dat er zo grote aandacht wordt geschonken aan de geslachtsregisters. En dat is maar niet alleen een particuliere bezigheid, zoals bij u en mij soms, en dat wij willen weten wie onze voorvaderen geweest zijn, waar ze gewoond hebben, wat hun werk en bedrijf geweest is, en welke bijzonderheden er nog meer over te vermelden vallen. Maar in de Bijbel is dat een zeer speciale aangelegenheid om ons de voetstappen van het Koninkrijk Gods te laten zien en voelen. Want het menselijk geslacht is maar niet een samengeveegde hoop zand die als losse korrels wel naast en op elkaar liggen en maar geen onderling verband hebben, maar het menselijk geslacht is één organisch geheel. Wij zitten aan elkaar vast met banden van het bloed en nog zoveel meer. Maar de Bijbel heeft daarom speciale aandacht voor de geslachtsregisters, omdat God wil laten zien hoe en op welke wijze en door wie hij dat Koninkrijk Gods, in dit geval de komst van de Heer Jezus Christus, heeft laten voltrekken. En het is duidelijk dat het menselijk geslacht één wortel heeft. Dat is Adam, de eerste mens. En toen deze wortel stierf, was de hele stam met alle takken en twijgjes dood. Daar zat geen leven meer in. Vandaar dat de Bijbel ons spreekt van een nieuwe wortel, een tweede Adam, die in onder die boom wordt aangebracht. Soms staan die bomen scherp tegenover elkaar. In de geslachtsregisters gaan ze weliswaar niet in elkaar op, maar zijn ze ten nauwste met elkaar vervlochten. Hij is als een wortel, dat is de Messias, uit een dorre aarde. En zo verschijnt ons in Matthäus 1 de wording van Jezus Christus. Want zo staat het in Matthäus 1, vers 1. En de wording van de Heer Jezus Christus is iets anders dan zijn geboorte. Want zijn geboorte is de voltooiing van zijn wording. Maar zijn wording begint dan ook niet bij Matthäus 1, maar bij Genesis 3, vers 15, de moederbelofte. En waar de Heere God zegt, en ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. En al wat er verder volgt. Daar begint vanuit de toesprekende mond van God de wording van Jezus Christus in en door de geslachten heen. Wanneer Matthäus dan ook zijn best doet om het boek des geslachts van Jezus Christus op papier te zetten, dan zegt hij letterlijk het boek van de Genesis, van de wording van Jezus Christus, in en door het vlees heen. Wij moeten dus wel onderscheiden tussen de wording van Jezus Christus door de geslachten heen en zijn geboorte eenmaal in de volheid des tijds. En zodra God in Genesis 3 die wording van Jezus Christus in werking zet, ademt, worstelt Jezus Christus in het beloofde woord door de mannen en de vrouwen de heilige linies heen. Hij worstelt in profeten, koningen en priesters. Hij is afgeschaduwd in de tabernakel en symbolen. En hij is almaar op weg. Hij is onderweg van het verloren paradijs naar Bethlehems stad. Dat is een wonderlijke zaak, gemeen. Want hoewel de Heer Jezus Christus geworden is uit een vrouw, let op dat woord, mogen wij ook vandaag zeggen dat zijn wording, weliswaar niet naar de vleeswording, maar dat zijn wording naar de wederkomst al maar doorgaat. Terwijl de verwording van het menselijk geslacht hand over hand toeneemt, worden zijn voetstappen des te duidelijker gehoord, ik kom. Zoals de vaderen voor de geboorte van Christus in de geslachtslijsten hebben gehoord, het woord ik kom, Zo horen wij vandaag in de wording en in de verwording van het menselijk geslacht en van de geschiedenis zijn tonen. Ik kom. En wonderlijkerwijs zet die wording van Christus voor zijn geboorte, als ook na zijn geboorte, de hele geschiedenis in beweging. Dat zien we niet met het vlakke blote oog. Daar hebben wij een geloofsoog voor nodig. Daar hebben wij de lamp van Gods woord voor nodig. Daar hebben we de prediking en de uitleg en de toepassing voor nodig. Want deze wording van Christus voltrekt zich voortdurend als een wortel uit een dorre aarde. En wie kijkt ernaar, wie let erop? De mensheid gaat eraan voorbij. Maar in enkelen en soms in meerderen ligt het schijnsel van Christus op. We zien dat op de hoogtepunten in het Davidisch koningschap. Dan zien we iets van de glanzende majesteit van deze koning. We zien dat in het hoge priesterschap van Aaron, wanneer hij met de efod op zijn borst het volk Gods vertegenwoordigt. We zien dat in de profetische woorden die de profeten in het Oude Testament hebben gesproken. We zien het ook in de schifting, in de crisis, in de scheiding der geesten. Kain tegen Abel. En Gam tegen Sem en Jafet. En zo zien wij ook de splitsing, de onderscheiding in dat menselijk geslacht komen. Matthäus maakt zich niet zo druk met Adam tot en met Abraham. Niet omdat hij dat maar legendarische verhalen vindt, maar omdat hij schrijft voor Joden. En voor de Joden stond het boek des geslachts van Jezus Christus in zoverre vast dat zij vast en zeker geloofden dat God hemel en aarde schiep. En dat hij daar gesteld had de mensheid in de persoon van Adam en Eva. Daar was geen verschil over. Maar zoals gezegd, Matthäus schrijft voor Joden, die rekenden vanaf Abraham hun stamvaar, waar ze trots op gingen, waar ze trots op waren. Maar Lucas doet het anders. Als u vandaag de moeite neemt en het loont de moeite om het geslachtsregister van Lucas na te lezen in Lucas 3, dan zult u tot uw verbazing merken dat Lucas opklimt tot Adam, de zoon van God. En als wij vragen en als wij zeggen, hé, waarom begint Matthäus bij Abraham en Lucas bij Adam, dan is dat niet zo moeilijk, want Lucas schrijft voor heidenen. Dus ook voor ons. Want als alleen het Matthäus-evangelie, althans Matthäus 1 vers 1 tot 17 in de Bijbel had gestaan, dan konden wij de Bijbel wel dichtslaan en naar huis gaan, want wij behoren niet, misschien een uitzondering daar gelaten, tot het volk van Israël in de nauwere zin van het woord. Maar Matthäus schreef voor Joden om ze te overtuigen dat Jezus de echte Messias was. En u moet de situatie van Matthäus voorstellen dat hij dat evangelie uiteraard na dood en opstanding van Christus schrijvend hem verdedigen moest die het hele volk had uitgespuwd en als een gevloekt aan het kruis was geslagen. En daar was een geestelijke en een zedelijke moed voor nodig om in die tijd te zeggen, lieve Joden, Jezus Christus, de gekruisigde, was een zoon van David, een zoon van Abraham. Dat was als een bom die insloeg. Dat zij de Messias van Israël hadden vermoord. Lucas daarentegen schreef bij uitstek voor de heidenen. En wil hij de heidenen in het evangelie van vrije genade betrekken, dan moet hij verder terug dan Abraham. Hij was nog niet aan de uitleg van Paulus toe daarover een andere keer. Dan moest hij terug naar de wortel van het menselijk geslacht, naar Adam. Dan gaat hij met de geslachtslijst van Jezus Christus terug tot Adam, de zoon van God. Meent er wat is God wonderbaarlijk in zijn leidingen. Want haalt hij soms uit sommige geslachten vele kinderen Gods binnen. Wat zijn er niet bevoorrechte geslachten, waarin we de gouden draad van de genade Gods van vader op kind zien overgaan. Niet als een automatisme, niet als een vanzelfsprekendheid, maar als een wonder van genade. Wat zijn er ook geslachten, hoewel wij niet hebben te oordelen waar alles kaal en naakt en dood is. En waar nauwelijks iets van vreze Gods valt te bespeuren. Waar geen worstelingen zijn voor het nageslacht. Waar geen kweekbodem schijnt te zijn voor de vreze God. En nu gaat God die geslachten door. En hij loopt niet langs onze geëikte paadjes, maar hij gaat een zigzag weg. Want dan breidt dat verbond der genade van ons en onze kinderen zich weer enorm uit. Totdat er weer een verstening of een vervaging of een afval komt. En dan neemt God de schaar en dan kript hij er diep in. Van de verwijding naar Abraham en zijn nageslacht zien we weer dat God telkens opnieuw inknipt. En daar wijst Paulus op. Niet Ismaël, hoewel gezegend. Niet Esau, hoewel gezegend. We zien dat ook in de oudste patriarchengeschiedenis, wanneer Seth, de zoon van Adam, in de plaats van Abel geboren wordt. En daaruit die heilige linie een groot getal van mensen voortkomt. Maar het blijft niet zo. De geschiedenis herhaalt zich. Want de heilige linie gaat zich vermengen met de onheilige linie. En als God er niet was met zijn verkiezend voornemen, waren ze allemaal de verkeerde kant uitgegaan. En dan neemt God een grote schaar en hij knipt bij de zondvloed bij Noach het menselijk geslacht zo in, dat alleen Noach en zijn drie zonen en drie schoondochters overblijven. En als we dan de heilige linie via Sem verder zien gaan, en Sems geslacht zien uitbreiden terwijl Jafet voor Sans verdwijnt, dan zien we het weer verkeerd gaan, want ook Abraham en zijn vader waren afgodendienaars. En dan gaat God de schaar er zo diep inzetten dat er één overblijft, Abraham. En aan deze man geeft hij de belofte dat in hem zullen gezegend worden alle geslachten der aarde. Abraham alleen gesteld. Abraham in een omgeving vol van afgoden, terwijl de atmosfeer en de dampkring vergiftigd is door de afgodendienst. Hij staat alleen. En God zet enkele mensen bij hem en wie hij ook in die tijd nog meer gehad mag hebben. Abraham staat alleen. Wordt uitgeroepen uit Ur der Galdee. En God zegt, ik zal jou, Abraham, talrijk nageslacht geven. Jezus Christus, de zoon van Abraham. Dat zijn gemeente de orgeltonen van de trouw Gods. Van de onfeilbare onwankelbaarheid Gods, dat hij blijft bij zijn eenmaal gegeven woord in u. Maar hoe? Gemeente in de weg van het wonder, alleen maar het wonder. Want Abraham had weliswaar een vrouw, maar een onvruchtbare vrouw. En toen God zijn belofte schonk, was Abraham 75 jaren oud. En hij heeft 25 jaren lang op de belofte Gods, althans op de vervulling, moeten wachten. En ik ga het vanmorgen niet uitvoerig met u na, u kunt het allemaal nalezen in het boek Genesis. Hoe Abraham beproefd is geworden, hoe Abraham in de leugen is terechtgekomen en zijn vrouw Sarah zo prijsgegeven hebben aan Farao. Hoe hij op de weg van leugen en ook van ongeloof en kleingeloof is terechtgekomen. God heeft deze man jaren en jaren beproefd. En toen de moeder in Sarah verstorven was, en het ook Abrahams tijd geweest was, toen was het uit en voorbij, toen kon het niet meer. Voor die tijd hadden zij hun maatregelen reeds genomen. En uit Hagar was Ismaël verwekt, kind van het vlees, maar niet het kind van de belofte. niet het kind van het wonder. Deze Ismaël, deze woudezel van een jongen, wiens hand was tegen allen en wie de handen van allen tegen hem. Deze Ismaël is voor Paulus het stralend, of beter gezegd het waarschuwend voorbeeld. Van alles wat wij produceren, van wat wij maken, waarmee we God voorkomen in zijn genade, waarmee we in de weg lopen, waardoor we zijn belofte in de weg staan. Abraham is van de geloofsweg gevallen op aanraden van Sarah. En ze hebben zelf een zoon verwekt in het vlees, Hagar. Maar het was de zoon der belofte niet gemeend. Opdat u en ik zouden weten dat God op zijn tijd komt. En wanneer hier mensen worstelen met de belofte Gods op een andere wijze dan Abraham. Maar naar de inhoud dezelfde, want het gaat om de Christus Gods. Wanneer hier mensen zijn die worstelen met de belofte Gods en naar de vervulling ervan snakken en er naar uitzien en er telkens naast zitten en iedere keer met hun eigen hand ertussen zitten, dan klinkt uit deze geslachtslijst een wonderschoon evangelie even uit de dood. Isaac, het kind des lachens, zal zijn een kind van het wonder. Een kind uit twee verstorven mensen, twee stokoude mensen, die niet meer in staat waren om een kind ter wereld te brengen. Isaac, het kind van het wonder, zo is Gods weg door de geslachten. En dat kind komt niet in uw en mijn geloofsarmen dan in de weg van het wonder, waarin alles bij ons uit en voorbij is, het niet kan en het niet gaat en wat al niet meer. En het toch gebeurt, gemeen. Dat zegt Matthäus 1, vers 1 en 2 en 3a. En toch zal het gebeuren. Wat heeft Abraham een lessen gehad, ook met die jongen, toen die 14 jaar oud was, de zoon van de belofte. Kind des lachens, kind van het wonder. Maar hij moest hem doden, hij moest hem slachten, hij moest hem offeren. Toen is het scherpste mes door Abrahams leven gegaan. En heeft hij hem als het ware uit de dood teruggekregen. Gods weg gaat altijd over de scherpe kant van een scheermes. En als iemand zo in de knoop zit dat hij zegt, ik weet met mijn vroegere levensleidingen geen raad meer. Ik weet niet hoe de beloften God zullen worden vervuld. Ik weet niet nadat Christus uit het woord der beloften op mij toetrad, hoe de weg God zal gaan, want ik versta het niet meer. Die horen het woord Gods op de berg des Heer. Kinderen krijgen niet onafgebroken beschuit met muisjes. Maar ze krijgen soms zeer staalgevende voeding, maar die niet zo smakelijk is. Maar God weet wat hij doet. Ook als gij misschien in deze weken over een heel smal pot gaat, naar boven. Dat gezegd, wat moet er van terecht komen? Dan klinkt het woord van God door Abrahams mond tot u en mij op de berg des Heren. Zal het voorzien worden uit deze Abraham. En uit deze Sarah stamt de Heer Jezus Christus. Zo is Isaac geboren. En Isaac gewoon Jacob. Dat ging ook maar niet vanzelf. Heeft 20 jaar geduurd. En Isaac mocht bidden wat hij wou, maar er kwam geen kind. 20 jaar lang. Die met zijn vrouw op de knieën gelegen bij wijze van spreken en gezegd, Heere God, wat moet er van uw belofte aan mijn vader terechtkomen? En Abraham heeft erbij gestaan, want Abraham heeft dat allemaal beleefd. Wat zijn die mensen beproefd, gemeente? En wat kermen wij al wanneer God ons eens een dag of een week of een jaar door de pers haalt.
Wat willen we? Dacht u soms dat God aan zijn kinderen twee hemels geeft? Er is maar één hemel. En hier is het oefenterrein. Dat wil niet zeggen dat God wonderbaarlijk kan neerdalen. Maar hier is het de strijdbanier dragen. De kruisbanier. En hier is het in het strijdperk staan. Achter het schild van de koning. En Isaac gewoon Jacob. En Isaac maar wacht. En Rebecca ook maar God verhoort. Opdat mensen er zeker van zouden zijn dat Gods beloftenissen, zoals de psalmist zegt, hun vervulling niet zullen missen. U kunt op Gods belofte aan. Die staan vast. En als dan die kind, wat zeg ik, de kinderen geboren worden, Jacob en Esau, dan heeft God tevoren al gezegd, de meerdere, dat is Esau, de eerstgeborene, zal de mindere Jacob dienen. Gemeente, wat zal Isaac blij geweest zijn met zijn Jacob, want God, het godswoord tot zijn vrouw Rebecca was hem niet onbekend. Maar kunt u denken, Isaac er dwars tegenin. En die heeft tegen de Heere God in houding en gebaar gezegd, niet Jacob, maar Esau. Die moet het wezen. En hij heeft er wat hem betreft alles aan gedaan. U kent de geschiedenis. En toen, gemeente, toen heeft Rebecca ingegrepen. Want denk er goed om, Rebecca is een heldin des geloofs. Ze mag uitgegleden zijn, daarover straks. Maar het ging Rebecca om het levende godswoord dat zij gehoord had. Dat de meerdere Esau de mindere Jacob zou dienen. Met andere woorden, dat de heilige linie niet over Esau, maar over Jacob zou lopen. Toen heeft zij de lont in het kruid gegooid. En de knuppel in het hoenderhok. En u mag zeggen, dat is een valse strik geweest van Rebecca. Maar weet u wat Rebecca zei? Toen Jacob met de geitenvellen over zijn hand zijn vader ging bedriegen, toen heeft Rebecca gezegd, uw vloek zij op mij. Dat is wat. En toch is Rebecca uitgegleed. Want God heeft Rebecca, als het erop aankomt, ook niet nodig. Maar ze heeft het gedaan, gemeente, uit de enige begeerte dat de heilige linie naar Gods verkiezende genade zou doorgaan naar Bethlehemstad. En toen heeft ze daar gestaan, zo was de wording van Jezus Christus. Hij gooit huwelijken zo overdwars. Rebecca en Isaac krijgen er woorden over, Jacob en Esau staan tegenover elkaar. En wat is het doel? Niet uit de werken, maar uit de roepende. Weet u dat het geheim van de Bijbel is? Niet uit uw en mijn werken, ook niet uit onze vrome werken, maar uit de roepende God. Meent u dat is als een jongen of een meisje dat vanmorgen voor het eerst gaat zien of een vader of een moeder, nou dan heeft hij een goede dienst. Niet uit de werken. Al wat wij eraan doen, gemeente, dat werken wij de modder in. God laten werken. Maar dat kost wat voor een mens. Om er zelf helemaal tussenuit te vallen. En te zeggen, Heere, ik bederf alles. Maar u maakt het goed. Gods woord houdt stand. Gods woord. En Jacob gewon Juda en zijn broeders. Jawel, we kennen ze, alle 12. Ruben wordt niet genoemd, Simeon en Levi ook niet, maar Juda. Alweer hetzelfde recept gemeen. Want Jacob, u kent de geschiedenis, wou Rachel. Hij kreeg ze wel, maar de bedrieger werd bedrogen. Hij is van huis uitgegaan en hij heeft God ontmoet. Toen hij als een bedelaar haast met zijn staf over de Jordaan trok. Toen heeft God tot Jacob gezegd, ik zal jouw God zijn. Ik ben de God van je vader en van je grootvader en ik zal ook jouw God zijn. zitten hier misschien wel jongens en meisjes die zeggen, ja, God is wel de God van mijn vader. En hij was ook de God van mijn grootvader. Wat een wondergemeente dat God de lijn wil doortrekken. En dat hij ook vanmorgen van die arme bedelaars die niets hebben, die het er slecht afgebracht hebben, en die altijd met hun vingers ertussen zitten, en die misschien allerlei voorwaarden stellen en zeggen, Heere God, als u nou zus en zo, dan zal ik. Ja. Maar de Heere God, niks te zussen en zo, en ik zal het maken. Ik ben jouw God. Gemeente, dat was overstelvend, dat gezicht in Bethel. Maar Jacob wou Rachel, en Lea niet. Maar ik kreeg Lea, en Rachel tenslotte ook. En hij heeft zijn leven lang zijn best gedaan om al die kinderen, om die twee kinderen van Rachel voor te trekken. En hij heeft gezegd, niet Juda, maar Jozef, of Benjamin. Maar God heeft gezegd, Juda, gij zijt. En dat had Lea geprofeteerd voor de geboorte. Want welke motieven ook, en welke achtergronden er ook waren bij de ontvangenis en de geboorte van elk van die kinderen, er staat duidelijk bij dat Lea bij de geboorte van Juda zegt, ditmaal zal ik de Heere loven. Dat is de lijn van God, niet overraagd. Welke plaats ze ook gehad heeft, maar over Lea. En Jacob heeft er zijn hele leven tegenin gedwarreld. Totdat hij op zijn sterfbed zei. Toen hij verlicht werd door Gods geest, Juda, gij zijt. U zullen uw broeders loven. De scepter zal van Juda niet weg. Gemeente, wat heeft God toch een hardleers volk. Als dat nou met de Bijbelheiligen zo is. Dat hij het hele leven lang met ze bezig is om ze eronder te brengen. Totdat het licht opgaat. De Heer Jezus is geworden uit Juda. Zo, in die strijd. Het laatste doet de deur dicht. Een Juda gewond, Fares of Perets bij Tama. Dat is dieptepunt. Dan zeggen vader en moeder, nou dat hoofdstuk zullen we uit Genesis aan tafel maar niet lezen. Nou, u kunt het gerust lezen hoor. Alles heeft zijn tijd en plaats. Maar Gods woord heeft nog nooit een mens bedorven. Er zijn wel andere boeken die de mensen wel bederven. Maar dit niet. Intussen, gemeente, is het een aanstotelijk verhaal. Verschrikkelijk ergerniswekkend. Een ruig verhaal. En staat het er nou in, gemeente, om te laten zien hoe de situatie in die tijd was, hoe men toen leefde, of misschien ook dat. Maar het is opgenomen, gemeente, in de kanon, in het geheel van de Heilige Schrift, om u en mij te leren hoe Jezus Christus in deze wereld is gekomen. En dat de lijn loopt over Abraham en Isaac en Jacob en Juda en Perets. De zoon, een van de tweelingzonen van Tamar. Gemeente, Juda leefde niet hier. Dat is duidelijk een en ander maal. Hij heeft een Canaanitische vrouw genomen. Dat doet een mens niet ongestraft. Want als een mens in zijn gezin zijn vrouw tegen heeft, dan gaat het van kwaad tot erger met de kinderen vaak. Daarom hebben de vrouwen zo'n vreselijke verantwoordelijkheid. En als de vrouwen hun mannen tegen hebben in de dienst van God, dan is het een ramp. En we zien de kinderen wegglijden. Daar mogen we wel zorg voor hebben, ook in onze gemeente. En niet alleen die dominee en die ouderlingen, die ook. Maar u vooral als buur en als familie moet u zorg voor hebben. En daarmee bezig zijn. Maar goed, Juda nam een heidense vrouw. Hij kreeg 3 kinderen. Ze worden ons met naam en toenaam genoemd. Er, Onan en Sela. En als hij er groot geworden is, gemeente, Dan krijgt hij een vrouw. Weer een Canaanitische vrouw. Tamar. Je zou zeggen, wat moet daarvan terechtkomen? En maar er staat bij dat God er doodde. God had geen welbehagen in er. Hij stierf vroeg, zonder een kind achter te laten. En naar de gewoonte van die dagen en naar het leviraatshuwelijk dat ons duidelijk later beschreven wordt in de schrift, was het de plicht van de overlevende broer om met de weduwe van zijn broer te trouwen, zodat het eerste kind uit deze verbintenis geboren zou zijn voor de overleden broer, andere kinderen voor hem. Maar Onan weigert. Er staat beschreven hoe. Hij weigert en God doodt ook hem. Ziet u de takken vallen? Oudste zoon dood, tweede zoon dood. Dat Juda krijgt een bijgelovige vrees en hij belooft Sela, zonder een kleine jongen. Zijn jongste zoon aan Tamar en zegt, die zal de plicht van zijn overleden broers vervullen te zijn tijd. Maar Juda deed het niet. Hij beloofde het wel, maar hij gaf hem gauw aan een andere vrouw. Daar stond Tamar, de tweemaal weduwe, de gemartelde. En toen is er iets gebeurd, gemeente, u kunt dat allemaal in Genesis lezen, dat ze haar schoonvader verleid heeft, door zich doodgewoon te verkleden als een hoer. En Juda gaat daarop in. En uit die gemeenschap van die twee mensen worden twee kinderen geboren. De hele wereld schreeuwt moord en brand over deze bloedschande. En het is ook erg. Er is geen woord goeds over te zeggen. Maar we mogen wel zeggen dat als Tamar er door Gods genade niet geweest was, was het met de heilige linie gedaan geweest. Want Tamar heeft de heilige linie in stand gehouden. En we kunnen zeggen, Tamar is door wellust gedreven, gemeente, niets menselijks is een mens vreemd. Maar het ging Tamar, en dat blijkt uit de hele geschiedenis, het ging Tamar om de geboorte van de beloofde zoon uit Juda. Juda, gij zijt. En Juda had het eraan gegeven. En Er en Onan, ze hadden het eraan gegeven. En Sela, hij had het eraan gegeven, maar Tamar was er nog. Zal de heilige linie die op uitsterven stond, die aan een zijden draad hing, in stand blijven? Moest daar een kind komen uit het geslacht van Juda? Gemeente, wij hoeven geen oordeel te vellen, God oordeelt. Maar Christus is geboren uit Juda en Tamar. En als Tamar zwanger blijkt te zijn en door haar schoonvader gedaagd wordt voor het gerecht, opdat zij naar de zeden van die tijd als een overspeelster levend verbrand zou worden, dan haalt zij de panden voor de dag en zegt, alsjeblieft, van die man zijn de kinderen. En is het kind dat ik draag. En dan valt Juda door de mand. En hij zegt, zij is rechtvaardiger dan ik. Dat is wat, gemeente. Als een mens dat moet zeggen. Ze schande. Zij is rechtvaardiger dan ik. En toen is Tamar in leven gebleven en ze kreeg twee kinderen. En de oudste was Peretz. Peretz en Zera. Peretz of Peretz betekent doorbreker. Zo gemeen. En onze harten mogen wel kapot gaan. Zo is Jezus Christus doorgebroken naar het vlees toe. Niet al. Hoeven de Bijbel niet op te sieren. Dat staat tot onze lering geschreven. Tot onze vermaning. Dat God alle wegen van overspel. In gedachten, in woorden, in daden, haat. Dat God de bloedschande vervloekt. Staat ons geschreven, gemeente, bovenal. dat Jezus Christus in het vlees is gekomen. En dat niet dat mooi opgesierde vlees wat wij willen, maar het goddeloze vlees. Zo is Jezus Christus geworden. Dan staan we ontroerd. Dan zeggen we, Heere, moest dat zo diep? Ja, zegt de Heere, zo diep moest dat nu. En waarom? Omdat er kinderen uit bloedschande soms geboren zijn. Die zijn die als gevloekten over de aarde gaan. Omdat er kinderen uit overspel geboren zijn. Die zeggen, wie is mijn vader eigenlijk? Omdat er mensen zijn die uit ik weet niet welke gebroken situaties in het leven komen. En hij vanmorgen voor hen staat en zegt, ik ben gekomen om alle soorten zondaren zalig te maken. Gemeente, wat een evangelie. Heer Jezus Christus is niet de Christus van de Romeinse kerk die met een stralenkrans om zijn hoofd staat. O zeker, hij straalt in zijn heerlijkheid. Maar hij is in de eerste plaats de vlees geworden. En Luther heeft gezegd, we kunnen de Heer Jezus nooit diep genoeg in het vlees trekken. Dat bedoelde Luther mee. We kunnen hem nooit diep genoeg bij de mensen brengen. Omdat wij zulke vervloekte, veroordeelde mensen zijn. Want leg uw hart eens op tafel. En leg ons aller hart eens op tafel. Allerlei terrein. Gemeente, hij heeft ons vlees en ons bloed aangenomen. En hij is tot zonde gemaakt. Let er goed op, er staat niet tot zonde geworden. Maar hij is tot zonde gemaakt. Dat wil zeggen, hij heeft al het vuil en al de spanningen en al de noden en al de angsten en al de twisten en al de zonden en al het overspel en al de bloedschande en al die verschrikkelijke zonden meer heeft hij op zich genomen. Opdat hij in alle zwakheden medelijden zou kunnen hebben. En opdat hij arme mensen, die geestelijk zo arm zijn, dat ze aan de grond zitten, zou kunnen rijk maken. Opdat hij mensen die vanwege hun schande tot God en mensen de ogen niet durven opheffen, tot eer zou zijn. Hij is sterfelijk geworden. Opdat hij de onsterfelijkheid zou meedoen. Meebrengen. Kijk gemeente, dat moeten wij weten. Anders verteren wij van angst en van vrees. En zeggen, voor mijn buurman is er uit en voor die is er uit, maar mijn zond, mijn persoonlijke zond, mijn zwakheden, mijn angst. Gemeente, het evangelie is een persoonlijke zaak. Daarom wordt hij u gepredikt dat hij zo diep is neergedaald. Dat hij onder de diepst gezonken is gaan liggen. Opdat de redding en verlossing zou zijn, dat zijn diepten van rijkdom. Diepten van welbehaag. Dat Gods voornemen naar zijn verkiezing. Dat het is niet uit de werken, maar uit de roepende zou vastblijven. Omdat wij in onszelf de vervloeking ronddragen. Gemeente, ergert u deze geschiedenis? De Heer Jezus heeft tot hele netten en brave mensen van zijn dagen gezegd dat tollenaren en hoeren hem zouden voorgaan in het koninkrijk Gods. Zo is hij als een wortel uit de dorre aarde voortgekomen. En u zegt, Tamar bij de geboorte van Peres, op u is de breuk. We zouden zeggen, op u is de last, op u is de vloek, op u is de schande. Gij die doorgebroken zijt als de eerste. Maar dat had ze mis. Want de vloek is niet op Peres hoofd terechtgekomen, maar op het hoofd van Christus. En als later Boas met Rut trouwt, dan weten de mensen uit Bethlehem het precies. Dan zeggen ze, God geven u een nageslacht uit deze jonge vrouw. En ik maak uw huis als het huis van Peres. Let erop, die Tamar bij Juda baarde. Gemeente, zo staan deze mensen in de geschiedenis. Peres behoefde Gods onverdraaglijke toren niet te dragen. Maar God heeft hem onder wille van zijn grote nakomeling gezegend. Opdat u en ik alle trots en alle hoogmoed en alle verwaandheid en alle eigen gerechtigheid zouden afleggen. En zouden verstaan dat we op dezelfde zondaarsmat zitten. Dezelfde mat, gemeente, met al die mensen die uit de Bijbel ons aankijken. En die maar één ding doen en zeggen, hij en hij alleen. Gemeente, zolang wij onszelf beter achten dan anderen, en dat gebeurt wat, is Christus voor ons verborgen. Maar niet zodra wij erkennen dat we van dezelfde hoop schroot komen, brandhout, dat we nergens voor deugen, en dat niet met onze mond, maar met mond en hart. Of het licht uit Bethlehems stal van de komende Messias komt openbaar. Want hij worstelt ook vandaag met de geslacht en door de geslacht. Ook met de jeugd van onze gemeente, ook met die jongens en meisjes die alle kanten worden uitgesleurd en uitgetrokken. Hij worstelt. En hij komt op ons aan en zegt, zo ben ik in deze wereld gekomen. Amen. Wij zingen Psalm 105, vers 4 en 6. Gij volk uit Abraham gesproten, en wat er meer volgt uit Psalm 105, vers 4 en 6. Laat ons danken. Geprezen zij uw naam, drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat het u behaagd heeft om het verloren menselijk geslacht te zoeken. En dat gij de daad bij het woord gevoegd hebt, door de wording uit Adam en Noach en Abraham, Isaac en Jacob en Juda en Tamar. Wij staan er ontroerd bij, heren, dat wij en met z'n allen de zaak zo hebben gemaakt dat ge u zo diep moest vernederen. God in het vlees, het mysterie van kerst. Bewaar ons dat wij dit mysterie gaan begraven onder veel vrome drukten en veel vrome samenkomsten waar niets van uitgaat. En maar dat wij, wanneer we samenkomen, daar iets van mogen hebben. En de dienst des woords ons voor en boven alles mag gaan. Omdat de prediking van het evangelie het door u geëigende middel is. Om het geloof te planten in de harten van mensen. Onder de werkzaamheid van uw geest. We mogen u dat vurig bidden, heren, dat gij ook in deze gemeente veel mensen en gezinnen aan de Satan wilt ontroven. We gunnen er Satan niet één, ook niet van onze jongens en meisjes, die denken soms dat ze het weten, evenals vele ouderen. Maar wil gij ze het laten zien, heren, wie en wat wij geworden zijn, en wat gij voor hen wilt zijn. Maak gij de prediking levend in de herinnering, in de gesprekken, in het denken erover, in het bidden ermee. Opdat het leven van het geloof dat gij gewekt hebt in deze gemeente en aan het wekken zijt, mag worden gevoed en onderhouden. En de vrucht daarvan mag zijn de godsverheerlijking, de aanbidding, de lofzegging en de dankzegging. Heere, wil onze harten daartoe bereiden. Ze daartoe ook bereid maken en bereid maken om elke weg te gaan die gij ons wijst. Win er ons voor in. We hebben vanmorgen gezien hoe zelfs al uw bijbelheiligen weerbarstige mensen waren. Die gij voor elke zaak hebt ingewonnen. Maar het is u toevertrouwd. Want gij hebt altijd getriomfeerd. Laat het niet ten dode maar ten leven zijn bij velen. Opdat de waarschuwing uitgaat dat gij goddelozen rechtvaardigt, maar dat wie ver van u de weelde zoekt vergaat. Zegen gij de dienst des woords van deze dag, ook voor de gemeente, allen die voorgaan, en ga met ons ook in deze week, in deze derde adventsweek, en geef ons een gezegende samenkomst met de wijk op woensdagavond, dat we ook daar elkander mogen bouwen en onderwijzen en onderrichten en afbreken in onszelf. En uw naam in dit alles mag worden geprezen en gedankt. Wij vragen het u in Christus' naam. Amen. Wij zingen uit de lofzang van Maria vers 3 en 7. De lofzang van Maria vers 3 en 7. Verhef thans uw harten tot God. En ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.